Wat ik zo net bad, dat heb ik echt heel sterk op mijn hart. Dat wij als christenen, als gelovigen, als kinderen van God, mogen groeien naar veel meer echtheid. Naar heiligheid die echt is. En een van de dingen die mij opvallen, en dat is niet alleen in deze tijd zo, maar ook door de eeuwen heen, is dat wat vaak over christenen gezegd wordt, is vanuit niet-christenen dat ze hypocriet zijn of schijnheilig zijn. En als ik heel eerlijk ben, hebben ze daar soms best wel een punt. Wij kunnen als kerk ons en als christenen ons soms heel heilig, schijnheilig voordoen. En dat gaat ook soms heel gemakkelijk, helemaal niet per se bewust. Maar als we praten over wie God is en we vertellen de mooie dingen en de positieve dingen, die vinden we vaak het allerleukste om te benadrukken, dat vind ik ook. Maar daarmee kunnen we ook soms een beeld wekken die gewoon niet echt is, die niet eerlijk is. En ik wil heel graag samen met jullie ook in de periode die voor ons ligt wat kijken naar het leven van David en daar wat lessen uithalen. En vanmorgen over een stukje eerlijkheid. En daarin wil ik kijken naar eerlijk zijn naar jezelf, naar elkaar, naar God. Maar ook hoe God eerlijk is naar ons toe. In ons gezin is eerlijkheid een hele belangrijke waarde. Eerlijkheid vind ik eigenlijk vaak nog belangrijker dan dat onze kinderen bijvoorbeeld fouten maken. Als ze een fout maken, dan heb ik als moeder het allerliefst dat ze het eerlijk zeggen. Dat vind ik dan eigenlijk nog een stukje belangrijker dan dat ze iets verkeerd hebben gedaan. Maar dat is soms wel een hele uitdaging. Als je ook ouder bent, dan zul je dat waarschijnlijk herkennen. Kinderen worden daar ook soms heel handig in. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Dan zeggen ze, wat? Ik lieg niet. En dan liegen ze ook niet, maar je weet ook wel dat ze niet alles vertellen. Van de week hadden wij eens een zak dropjes op tafel staan. En Elgenan, onze jongste, die vroeg, mag ik een dropje? Dus Martijn die vroeg, hoeveel heb je al gehad? Niks, zei hij. En dan zie je die ogen, die gaan naar zijn oudste broer zo van, Je neemt het wel voor mij op, hè? Je laat me niet door de mand vallen, hè? Dus zijn ogen die zeggen al heel iets anders. En dat hoort ook bij kinderen, dat geeft ook niet. Maar eerlijk zijn is niet alleen maar in wat je zegt. Je kunt ook eerlijk zijn door niet alles te zeggen en toch eerlijk zijn. Maar het hangt ook heel erg af van de relatie. Onze kinderen vertellen wij niet alles. Maar als man en vrouw vertellen we elkaar wel alles. En dan bedoel ik niet van, nou, toen ik vanmorgen uit bed stapte, toen deed ik eerst mijn rechterbeen uit bed en daarna mijn linkerbeen. Dat is niet wat ik bedoel met alles. Maar je voelt het wel van binnen als je bewust iets achterhoudt. Ik denk dat we allemaal dat gevoel wel kennen. Dat je dan eigenlijk weet van, eigenlijk moet ik dit vertellen, maar, nou, doe het toch maar niet. En zo is het ook zo kan het ook zijn in onze relatie met God. Ook in onze relatie met God mogen we alles vertellen. En verlangt God daar ook naar dat we alles met hem delen. Dat we niet iets verborgen houden voor hem. Nou, eerlijk zijn, zei ik dus net al, gaat niet alleen om wat je zegt. Maar waar hebben we het dan over als we het hebben over eerlijkheid? Daar wil ik eerst naar kijken voordat we gaan kijken naar het leven van David. Wat is eerlijkheid? Nou, eerlijkheid is in de eerste plaats waar. Het is echt. En in de tweede plaats is eerlijkheid oprecht. Als je eerlijk doet, dan ben je oprecht bezig. Het is ook betrouwbaar. Iemand die eerlijk is, is ook betrouwbaar. Eerlijk komt, als je dat woordje opsplit, is eer met het achtervoegsel luk. Lijk. Ja, lijk. Maar we zeggen leuk. En dat komt ook van het woordje eer. Eervol. Eerlijk is eervol. En dit is een hele belangrijke. Eerlijk is eervol. En dat ga ik straks nog wel weer op terugkomen. Eerlijk is ook, en dit is een uitspraak die ik heel vaak van mijn vader heb gehoord. Lijfspreuk. Doe wat je zegt, dan lieg je niet. Dat is ook eerlijk. Eerlijk is ook wat je, hoe je handelt. Hoe je je bedrijf leidt. Of hoe je als werknemer bent. Of als gezinslid. Is ook in je dagelijkse wandel en handel. Is doen. En misschien zelfs ook wel doen. In de zin van wie je bent als niemand kijkt. Dat is wel een spannende. Wie ben je als niemand kijkt? Ben je dan echt eerlijk? In de Bijbel is er een woord wat je ook kunt vertalen met eerlijk. En dat is rechtvaardig. Van God wordt gezegd dat hij rechtvaardig is. En dat, soms hebben we zo'n talen Kanaans. En dan hebben we het over God is rechtvaardig. En waar hebben we het dan over? En God is eerlijk. God is eerlijk in hoe hij handelt. Hij is waar, het is oprecht, het is betrouwbaar. Het is eervol, hij doet wat hij zegt. Hij is rechtvaardig, hij is eerlijk. En de laatste, eerlijk is heerlijk. Eerlijk is heerlijk. Als wij eerlijk handelen, dan handelen we ook zoals God zou handelen. Het is heerlijk. Maar het is ook heerlijk om eerlijk te zijn. Heerlijk eerlijk. Nou, dat is makkelijk te onthouden, denk ik. Oké, het leven van David. Het leven van David, daarin vind ik zijn eerlijkheid iets wat heel erg opvallend is. Zijn leven zou je wel kunnen noemen goede tijden en slechte tijden in kwadraat. Maar hij is wel eerlijk. Hij doet ook wel eens oneerlijke dingen, maar dan achteraf is hij daar wel eerlijk over. En ik denk dat dat een van de redenen is waarom God hem een man naar zijn hart noemt. Ik wil met jullie kijken naar 1 Samuel 17. Daar gaan we twee versen uitlezen. En het gaat in dat stukje over David die de strijd aangaat met Goliath. Goliath, een grote reus van de vijand. Jullie kennen het verhaal, dus ik ga niet heel veel over dat verhaal, over de achtergrond vertellen. Maar Goliath, een grote reus, die bespotte de God van Israël. En eigenlijk niemand van het volk Israël durfde de strijd met hem aan te gaan. En dan komt David en die zegt, nou ik ga de strijd met hem aan. Nou, een herdersjongen. En dan zegt Saul, die geeft hem dit. Hij gaf hem zijn eigen uitrusting en hielp hem die aan te doen. Een bronzen helm voor op zijn hoofd en een borstkuras. Mooi woord. Ten slotte gordde David het zwaard om en probeerde een paar passen te lopen, omdat hij aan zo'n zware uitrusting niet gewend was. Ik kan hier niet mee lopen, zei hij tegen Saul. Ik ben dat niet gewend. En hij deed de uitrusting weer af. Het is een heel klein stukje van het grote verhaal, maar ik vind dit zo'n leuk stukje. Hij krijgt een hele mooie wapenuitrusting van Saul aan en heel stoer. En in plaats van dat hij heel stoer denkt, nou ik ga die strijd met Goliath wel eens even aan. Ik kan dit niet. Ik ben dit niet gewend. Ik ben hier niet in geoefend. En hij doet het weer uit. En hij gaat met zijn slingertje, waar hij wel in geoefend is, gaat hij op Goliath af. Het vraagt moed. Het vraagt meer moed, denk ik, om zo eerlijk te zijn, dan om dan heel stoer te doen en dan met zijn pantsen zo op Goliath af te gaan. Het vraagt moed om eerlijk te zijn. En het grappige is dat hij zegt, ik ben er niet in geoefend. Nou, als je nieuwe dingen wil leren, dan moet je dingen oefenen. En het grappige is het ook van David, is dat hij later niet nog steeds met een slingertje de vijand tegemoet gaat, maar dat hij later wel geoefend is met het zwaard. En Prediker heeft daar een hele leuke tekst bij. Daar staat in Prediker: de rechtvaardige valt 7 keer, maar staat weer op. De rechtvaardige mislukt 7 keer, maar iedere keer staat hij weer op, probeert hij het nog een keer. De rechtvaardige, de eerlijke, die valt, die faalt, maar staat weer op. En ik weet niet of jullie dat kennen, maar ik hoor wel eens mensen zeggen: ja, nou, zo ben ik nou eenmaal. En ik mag gewoon mezelf zijn, dus ik hoef niet te veranderen. Nou, dat is wel heel eerlijk naar jezelf toe. Maar of het nou altijd zo eerlijk is voor die ander, daar mag je wel een vraagteken bij zetten, denk ik. Bijvoorbeeld, als ik even een voorbeeld van mezelf noem. Soms dan, ik praat soms al denkende, dus ik denk hardop. En soms dan flap ik er dan wel eens wat uit. Vooral de mensen die mij goed kennen, die weten dat. En dat is niet altijd heel tactvol. En dan kan ik dus ook, dan kan ik denken van, nou ja, weet je, zo ben ik nou eenmaal. God heeft me zo gemaakt, dus ja, jammer dan, deal er maar mee. Zo ben ik nou eenmaal. En dan ben ik wel heel eerlijk naar mezelf, want ja, zo ben ik. Maar dat is niet eervol, eerlijk naar een ander. Het is niet rechtvaardig om dan maar zo te blijven. Weet je, God accepteert jou en mij zoals wij zijn. Maar dat betekent niet dat we nooit hoeven te veranderen. Dat betekent niet dat we steeds meer mogen groeien naar het beeld van Jezus. God die slijpt ons en die vormt ons, zodat we ook steeds meer mogen gaan lijken op Jezus. En dat is ook eerlijk. En dat oefenen, hè, ook wel misschien even een grappig voorbeeldje van dat oefenen. Ik weet nog wel dat ik voor het eerst ging preken. En dat was tijdens een bijbelschool. En het was geen theologische opleiding, maar de bijbelschool was meer een soort discipelschapsschool. En mocht je een oefenpreekje voor de klas houden. En mijn eerste preek, ik vergeet het nooit weer, dat ging over feit versus waarheid. En hoe feiten er soms kunnen zijn, maar dat het niet per se de waarheid hoeft te zijn. Nou, volgens mij was het meer mijn eigen filosofische gedachtenspinsel en had iedereen echt zoiets van: waar heb je het over? En de tweede keer dat ik mocht preken was voor een jeugdgroep, een tienergroep. En dan had ik het over, weet je, nou kan ik niet eens op zijn naam komen, help me. Daniel in de Leeuwenkuil. En Daniel die met zijn vrienden in de brandende oven werd gegooid. Voor je degene die het verhaal kennen, die denkt van: dat klopt toch helemaal niet? Nee, dat klopt er dus ook helemaal niks van. Ik had de feiten en de waarheid nogal een beetje door elkaar gehutseld. En weet je, door te oefenen leer je, en ik oefen nog steeds, en ik ben heel dankbaar dat jullie zo geduldig met mij zijn. Maar door te oefenen leer je. En daarin faal je soms en maak je fouten. En dat is helemaal niet erg. Dat is gewoon eerlijk. Terug naar David. Hij is dus gewoon eerlijk en hij pakt de slinger, daar waar hij in geoefend is. En met die slinger gaat hij op Goliath af. Maar nog veel belangrijker is dat hij zegt tegen Goliath: ik treed u tegemoet in de naam van de Heer. Zij gaat niet op eigen kracht. Ik treed jouw Goliath tegemoet in de naam van de Heer. En er is een heel groot contrast. Want Goliath, die beledigde de God van Israël. Dat was oneer. Maar David kwam met eer. Hij droeg als het ware Gods eer. Hij was eerlijk, eervol. En dan is eerlijk heerlijk. En mag hij in die overwinning gaan staan. En Goliath verslaan. En als je verder kijkt naar het leven van David, dan is hij ook eerlijk. En dat zie je onder andere in de psalmen die hij schrijft. David heeft heel veel psalmen geschreven. En er is hij gewoon gruwelijk eerlijk tegen God. Ik las een stukje, dat vond ik wel grappig. Dat was van de zanger Bono van U2. Die geeft ook aan dat hij helemaal fan is van de psalmen. Hij zegt, de psalmist is rauw en brutaal eerlijk over zijn explosieve vreugde. Maar ook over zijn diepe verdriet en verwarring. Dat maakt dat hij de psalmen zo geweldig vindt. Nou, als je kijkt naar de psalmen. En ik zal er eens even wat uithalen. Dan moet je zien hoe eerlijk David is. Dat is gewoon grappig. Even opzoeken. Hè? Bijvoorbeeld Psalm 83. O God, zwijg niet. Hou u niet doof. Wees niet stil, o God. Andere vertaling die zegt, blijf niet werkeloos. Doe wat. Heer, doe wat. Nou, ik vind dat heerlijk dat hij gewoon zo eerlijk met God om kan gaan. Maar wat hij ook heel in de psalmen steeds weer doet, is eervol zijn over wie God is. Dus hij noemt gewoon zijn omstandigheden heel eerlijk bij naam. Ik word achtervolgd door mijn vijanden en ik zie het niet meer zitten. Maar u, Heer, u bent overwinnaar. Dat is eerlijk en eervol. Ik hou daarvan. En nu ga ik jullie allemaal aan het werk zetten. Want, het is heel eerlijk. Het is leuk om erover te praten. Maar het is nog leuker om er ook iets mee te gaan doen. En ik wil jullie uitdagen om gewoon een moment heel eerlijk te zijn naar God toe. En hoe we dat gaan doen is door kort, en dat hoeft niet af, maar een begin te maken met het schrijven van je eigen psalm. En niet voor iedereen zal dit een manier zijn die misschien bij je past. Dat hoeft het niet, het mag. Maar voor sommigen is het misschien een aanmoediging om wat vaker eens een psalm te schrijven. Maar ik hoop vooral dat het een aanmoediging is dat je gewoon echt gewoon super eerlijk mag zijn bij God. En ik heb nog twee punten die ik nog wil noemen. En het is, de eerste is eerlijk zijn onderling. Eerlijk aan naar elkaar. En wat dat betreft leren we een harde les van David. Als je kijkt naar het verhaal van David en Bathsheba. Bathsheba, net waar hij de klemtoon legt. Waarin hij volledig de mist in gaat. En dan komt de profeet Nathan, die komt bij hem en die vertelt hem een gelijkenis van een lammetje. Er was eens een rijke man en die had heel veel schapen. En er was een arme man en die had maar één prachtig ooi, waar hij heel erg aan gehecht was. En die rijke man kreeg op een dag bezoek. En in plaats van dat hij één van zijn eigen schapen slachtte, pakte hij het schaap af van die arme man die maar één schaapje had. En slachtte het voor zijn gasten. En David wordt dan woedend. Hij wordt dan hartstikke kwaad. Dat is niet eerlijk. En dan zegt Nathan, en die persoon, dat ben jij zelf. Oeps. En gelukkig bekeert David zich en is hij daarin, daarna brengt hij ook zijn zonden gewoon eerlijk voor Gods troon. Dus eerlijk zijn betekent ook niet dat we nooit fouten maken, maar dat we onze fouten ook mogen erkennen. En eerlijk zijn naar anderen, eerlijk omgaan met anderen, dat begint wel met eerlijk zijn naar jezelf en naar God. Het is onmogelijk om eerlijk te handelen, eerlijk te leven, eerlijk te spreken, als je niet begint met eerlijk te zijn naar jezelf toe. Het voor jezelf toe te geven. En daarin hebben we Gods hulp ook gewoon heel vaak nodig. Dat is soms een worsteling om op dat punt te komen. In Efeze staat een prachtige tekst daarover. Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten moet afleggen. En dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. En dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid, eerlijkheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want we zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, dus het is helemaal niet zo erg om eens een keer boos te worden, hè? Maar als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Volg dus het voorbeeld van God als kinderen die hij lief heeft. En ga de weg van de liefde, zoals Christus die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft als een offer, als een geurige gave voor God. Nou, en eigenlijk zou ik hierbij kunnen zeggen een tweede opdracht. Gaan we niet nu gelijk doen. Maar een tweede opdracht is: wees eerlijk naar elkaar. En misschien ben je wel eens een keer boos op iemand. Nou, dat mag. Maar misschien zijn er ook onuitgesproken dingen. En dan wil ik je echt aanmoedigen: los het op. Praat erover. Ga in gesprek. Vertel wat je dwars zit. Wees eerlijk. Maar ook eervol. Want je kunt soms heel eerlijk zijn, maar dan ben je eigenlijk niet eerlijk naar die ander. Als ik kan heel eerlijk zijn en dan zeggen, nou, ik vind echt dat je er niet uitziet. Dat is dan heel eerlijk, maar die ander heeft daar totaal niks aan, want het is niet eerlijk voor die persoon op dat moment om dat zo te zeggen. Het is niet eervol. Maar als iemand iets tegen mij gezegd heeft, wat mij gekwetst heeft, en ik zeg, hey, weet je, toen en toen heb je dat en dat gezegd en dat heeft mij gekwetst. En ik wil niet dat er iets tussen jou en mij instaat, want ik hou van jou. Jij bent mijn broer, mijn zus. Kunnen we daarover praten? Dan is het eerlijk en ook eervol. En ik hoop dat wij zo'n gemeente zijn met elkaar, waarin wij eervol en eerlijk met elkaar om mogen gaan. En een laatste is: God is rechtvaardig. God is eerlijk. Dus hij is ook eerlijk naar jou en naar mij. En de vraag die ik me daarbij afstel, gewoon ook puur voor mezelf, is: Heer, hoe ziet u mij? Wat zegt u over mij? Als u heel eerlijk bent, en dat bent u, wat zegt u dan over mij? Nou, dat komt best wel dichtbij. Wat zegt God dan over mij? Als hij heel eerlijk is. En ik wil daarbij kijken naar een laatste Bijbelgedeelte wat gaat over David. En dat staat in 1 Samuel 18, vers 22 en 23. En opnieuw zegt Saul hier iets. En hij droeg zijn hovelingen op: gaan jullie eens met David praten en zeg hem dan: zie je wel dat de koning op je gesteld is en al zijn dienaren mogen je graag. Grijp dus je kans om de schoonzoon van de koning te worden. Sauls hovelingen brachten deze woorden aan David over. Maar hij antwoordde: jullie denken zeker dat het zo eenvoudig is om schoonzoon van de koning te worden. Ik ben anders maar een arm en eenvoudig man. Arm en onbeduidend. Nou, dat gaat hier over dat hij de schoonzoon van koning Saul mag worden, maar hij had geen bruidsschat. Dus daarom zegt hij ook, ik ben maar, ja, hoezo? Ik de schoonzoon van Saul worden, ik ben maar een arm en onbeduidend, onbelangrijk man. Ik heb geen bruidsschat. Nou, dat is, zouden wij dan nu, hè, zeker met het verhaal van wat ik net heb verteld. Dan, nou, dat is heel eerlijk. Goed zo, David. Hartstikke eerlijk. Maar weet je, God, die keek heel anders naar David. Want God had David al gezalfd als koning. Dus hij was helemaal geen arm en onbelangrijk man. Dus het grappige is dat als God eerlijk is over mij en over jou, dat het wel eens anders zou kunnen zijn dan je denkt. David dacht, oh, ik ben maar een arm, ach, ik ben niet zo belangrijk. Maar God zei, nee, ik heb jou gezalfd tot koning. Je bent wel heel belangrijk. God zag hem als de toekomstige koning van Israël. En tegelijkertijd was hij ook nog geen koning. Dus ergens had hij ook wel gelijk. Daar zit dus iets dubbels in. En dat dubbele, daar is soms een moeilijk woord voor, dat noemen ze een paradox. Dat is een ogenschijnlijke tegenstrijdigheid. Nou, weer wat geleerd vanmorgen. Het lijkt met elkaar een tegenspraak, maar het is niet zo. Van die dingen kom je heel veel tegen in de Bijbel. Ik hou daarvan. En dat is ook zo als het gaat om ons. Want hoe kijkt God naar jou en naar mij? Wie ben je? Ben je een zondaar of ben je een heilige? Wie ben je? Ben je nou een zondaar of ben je nou een heilige? Ja, nee, ja, zonder Jezus ben ik een zondaar. En met Jezus ben ik een heilige. In hem ben ik geheiligd. En weet je, het grappige is, als spreker en als kerk, dan zou je het liefst heel veel nadruk willen leggen op van, in Jezus zijn we geheiligd. En dan roept iedereen amen, halleluja, prijs de Heer. En dan zijn we blij en dan... Maar als ik heel eerlijk ben, ja, dan heb ik ook nog een stukje oude natuur in mij, wat wel nog zondigt. Wat niet volmaakt is. In Hebreeën 10, daar staat, door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen, voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Als je dan deze tekst aanhaalt, dan zeggen we, ja, we zijn volmaakt in Jezus. Amen. En het is waar. Maar een andere tekst zegt, 2 Korinthe 5 vers 17, daarom ook is iemand die één met Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En de Bijbel spreekt ook over een oude natuur en een nieuwe natuur. Die tekst heb ik net ook nog voorgelezen. En wij zitten in een fase waarin het volmaakte er al is en ook toch nog niet is. Want Jezus komt nog een keer terug. En dan schept hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en dan zal het volmaakte komen. Dus we zitten in een reeds en nog niet. We zijn er al en we zijn er ook nog niet. En het is allebei waar. Als wij al volmaakt zouden zijn, dan hoefde Jezus niet meer terug te komen om die nieuwe hemel en die nieuwe aarde te schapen. Maar wij worden volmaakt in Jezus. Maar heel belangrijk, zonder Jezus hebben wij geen grond om op te staan. Zonder Jezus kunnen wij helemaal niet aan de voeten van de Vader zitten zoals we dat vanmorgen hebben gedaan. Maar alleen dankzij hem. Dat is alleen dankzij zijn genade, door wat hij heeft gedaan aan het kruis, mogen wij die plek innemen. En dat is wel heel belangrijk om dat goed te beseffen, dat het alleen maar kon door wat Jezus heeft gedaan. Alleen daarom. En er komt dus nog een dag waarop Jezus terugkomt. En zonder daar nu heel veel over uit te wijden, Die tijd, daar wordt dan vaak over gesproken, de eindtijd. En daar zijn heel veel verschillende meningen, visies en theologieën over. En de een is nog zekerder van zijn verhaal dan de ander. Dat mag, vind ik oké. Alleen wat wel heel belangrijk is om steeds voor ogen te houden, is dat het niet gaat om een eindtijd, maar het gaat om een nieuw begin. Een nieuw begin. Dan zal het volmaakte komen. En daar leven wij naartoe, maar daar zijn wij nog niet. En ondertussen is het wel Gods genade. Dat, alhoewel wij dus aan de ene kant net met David kunnen zeggen, ja, maar ja, wij zijn nog arm en onbeduidend. Wij toch al gezalfd zijn als die koningen. En die dubbelheid daar zeg maar in. En dat wij wel mogen leven, wetende van dat wij kinderen van God zijn. En dat als wij in eenheid met Jezus wandelen. En hoe doe je dat dan? Ik denk door heel eerlijk met leven met Jezus te wandelen. Rechtvaardig, eerlijk, oprecht, falende, maar ook weer opstaande. Dat je dan mag weten dat je geheiligd bent in Jezus. Als wij, zoals die tekst dat zei. Als wij één zijn met Jezus. Dan is daar het nieuwe. Wat geweldig dat dat kan. Wat geweldig dat dat mag. Dat wij onszelf heiligen mogen noemen. Dat als God eerlijk is over jou en over mij. Dat hij dan niet zonder Jezus naar ons kijkt. Maar dat hij door Jezus naar ons kijkt. En dan ziet hij Jezus. Dan ziet hij heiligen. Mooi hè? En dan ziet hij daar koningskinderen, priesters, heiligen. En dat zijn wij. En dat is God die eerlijk is over ons. En ik kan daar bijna met mijn verstand niet bij dat God zo eerlijk is dat ik bij hem mag komen. Want in mijn hoofd is dat helemaal niet eerlijk. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Maar in mijn hoofd is het helemaal niet eerlijk. Ik heb dat niet verdiend om bij die plek te zijn. Dat is toch niet eerlijk. Maar toch is dat bij God eerlijk. Dat is rechtvaardig. Het is eerlijk. En het kan alleen maar doordat Jezus voor ons die prijs heeft betaald. Dat wij zijn kinderen mogen zijn. En wij aan zijn voeten mogen zijn. Wij koningskinderen mogen zijn. Dat hij door Jezus jou en mij ziet. En zegt mijn geliefde zoon en dochter. Je bent volmaakt. Je bent prachtig. Omdat ik Jezus zie. In jou. Ik wil graag afsluiten met gebed. Zullen we dat, bedenk ik nu spontaan, zullen we dat staande doen? En een derde opdracht, als het ware, die ik je zou willen meegeven om thuis te doen, is dat je een pen en papier opnieuw pakt en dat je een psalm schrijft, een loflied, nog één, namens God aan jezelf. Ah, mag dat dan? Ik denk het wel. Als je Zefanja 3 leest, daar staat zo'n hele mooie tekst dat God juicht en jubelt over jou. Dus hij neem het boek Hooglied, waarin ook dat Hooglied is het lied der liederen, het mooiste lied, waarin een bruid en bruidegom elkaar wederzijds bezingen. Zo zingt God een lied over jou. Hij zingt een loflied over jou. En die mag je gaan opschrijven. Ik ben benieuwd wat eruit komt. Heer, we willen zo bij je komen. Gewoon eerlijk. En echt. Dank u wel, Heer, dat u eerlijk bent over ons. Dank u wel dat eerlijk bij u soms anders is dan eerlijk bij ons. Gelukkig maar. Dank u wel, Heer, dat wij u hebben, Jezus. Want zonder u, Jezus, waren we arm en onbeduidend, maar bleven we ook arm en onbelangrijk. Maar dankzij u, Jezus, is er een nieuwe eerlijk. En zijn wij uw koningskinderen. Zijn wij prachtig, volmaakt. Zonder vlek of rimpel. Zonder fout of falen. Heer, hoe wonderlijk is het dat u ons zo kunt zien. Heer, maar het is wel zo. En daarom accepteren we dat ook, Heer. Dat u dat over ons zegt. Heer, we komen ook gewoon heel eerlijk bij u. Met al onze tekortkomingen, met al onze falen. En we willen daar gewoon eerlijk over zijn, Heer. En wij verlangen naar echtheid. We verlangen ernaar om kerk te zijn met elkaar die zich niet mooier voordoet dan ze is. Maar die gewoon echt en eerlijk is. Oprecht, betrouwbaar. Heer, omdat we dan u weerspiegelen. Want u bent echt en eerlijk en betrouwbaar. Hoe heerlijk is het om zo eerlijk te mogen zijn. Heilige Geest, we hebben u nodig. Stroom met uw volmaaktheid door ons heen. Dank u wel, Heer, dat we niet perfect hoeven te zijn, Heer. We hoeven niet perfect te zijn, Heer. Uit onszelf kunnen we ook helemaal niet perfect zijn. Heer, maar we mogen wel openstaan voor u, Heilige Geest. Zodat uw perfectie, uw volmaaktheid, uw heerlijkheid, uw glorie door ons heen mag stromen. Zo mogen we een kanaal zijn van uw perfectie, uw volmaaktheid. Heer, en hier zijn we en we strekken onze armen naar u uit. Vul ons met uw volmaaktheid, met uw aanwezigheid, met uw heerlijkheid. Heer, dat uw volmaaktheid door ons heen mag stromen. Naar de wereld om ons heen. Heer, er is een wereld in nood. Die verlangt, die schreeuwt naar echtheid. Naar eerlijkheid. Naar waardering. Naar gezien te worden. Heer, stroom door ons heen. Met uw eerlijkheid. Met uw oprechtheid. Met uw waarheid. Dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer, dat we in u niet veroordeelden meer zijn, Heer. Maar heiliger mogen zijn.